voor de luisteraars van de kerktelefoon, we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing Matthäus 22, vers 34 tot 36. Matthäus 22, vers 34 tot 36. We zingen Psalm 53, vers 1 en 2. De 10 geboden, vers 1 en 2. Psalm 81, vers 10 en 11. Psalm 95, vers 1 en 4. En de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus, zondag 34. De schriftlezing Matthäus 22, vers 34 tot 36. We zingen Psalm 53, vers 1 en 2. De 10 geboden, vers 1 en 2. Psalm 81, vers 10 en 11. Psalm 95, vers 1 en 4. En zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zitten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 53, daarvan het eerste en het tweede vers. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: daar is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En het tweede vers: God die het recht met kracht verdedigt, sloeg van Sembo's troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost doorzocht een hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. 1 en 2 van Psalm 53.
Thank you.
De schriftlezing voor dit middaguur, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 22e hoofdstuk vanaf vers 34 tot het einde. Matteüs 22, de versen 34 tot en met 46, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de Farizeeën gehoord hebbende dat hij den Sadduceeën den mond gestopt had, zijn te samen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de Farizeeën te samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt hem dan David in den geest zijn Heere, zeggende: De Heer heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, en niemand durfde hem van dien dag aan iets meer vragen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat moeten wij ook vanmiddag hier tezamen bedroefd vergaderd zijn. Want hoe zijn wij ook vanmiddag alweer openbaar gekomen als mensen die ten eenenmale niet verstaan, geen indruk van God en goddelijke zaken hebben. Want Heer, het is toch waar, er is al in deze dienst zoveel gebeurd. We samen gezongen. Dat zouden we eigenlijk niet hebben moeten kunnen zingen. Dat er niemand goed doet op aarde. En dat niet onze conclusie op grond van de feiten die wij zien, Maar het zijn uw goddelijke ogen. Die hebben aanschouwd. Het is uw goddelijke mond die heeft gesproken. Niemand op aarde die goed doet. Die 53ste psalm. Waar ook verder staat, niemand die u zoekt. Geen vraag. Geen zucht. Geen leven. En dat is bewaarheid. Want als we het zingen, als we het horen, het bezwaart ons niet en het benauwt ons niet. Hoe durven we? We nemen de voor kennisgeving aan. Zoals dat is nog maar de vraag. Heren, dan moeten we toch bedroefd zijn. Zijn we dan zo hard? Wensen dan helemaal niet te verstaan? Te vaak gehoord, zegt de een. Of er is nog meer te zeggen, zegt een ander. Maar het neemt niet weg dat dit blijft staan. Niet vernederd, niet afgebroken, dood. Heren, want ach, dan wordt het toch anders als uw geest gaat werken. Dan komt er wel diepe verontrusting. Dan wordt het niet zomaar gezongen. Met een schreeuw in het hart, de waarheid beaamd. Wee mij, ik heb gezondigd. Heren, geef toch dat we nou eens in waarheid mogen beseffen. Dat we zeggen, horen en zingen. Lezen, al wat tot ons komt en door ons wordt uitgebracht. Het mag toch wel ons gebed zijn. Doe ons deze dingen verstaan. Er is al zoveel gebeurd. Ook onze mond is gesnoerd. Onze mond, ja, die van de fariseer. Die altijd wel zijn woord klaar heeft. Die het altijd toch wel weer zo weet te zeggen dat hij met gelijk eruit komt. Maar ook dat hebben wij gehoord. Farizeeërs die zwijgen. En die niets meer vragen. Maar dat gebeurt, heeft die farizeeërs ook niet aan het denken gezet. En weer hetzelfde, Heer. Aan het einde gekomen, dan zouden we toch voor u moeten invallen. Maar nee, afgewend en doorgegaan. Doorgegaan in de zonde. Doorgegaan in de vijandschap. Straks de zoon des mensen aan het kruis genageld. De leugen over de Romeinse wacht uitgebracht gaat door tot de jongste dag. We hebben het ook vanmorgen gehoord, dat is ons leven. Liegen en bedriegen. Alles doen behalve buigen. Alles wensen behalve verloren gaan. En heren, dan zijn we bedroefd vergaderd. En als dat het laatste was, dan konden we eigenlijk wel gaan. Maar, ach, nou is het toch ook zo dat u in uw wonderlijke liefde en in uw onpeilbare barmhartigheid van eeuwigheid besloten hebt dat dit niet het laatste woord zal zijn. Onze dood, onze dwaasheid en blindheid niet het laatste zal zijn. Maar dat u nog een doodgeslacht tot leven zal wekken. En dat u nog oren zult te doorboren en ogen verlichten. En verstand beschijnen met goddelijk licht. Heren, en daarom zijn we hier nog. Anders waren we allemaal weggestormd van voor uw heilige aangezicht. Ja, dan was het nog stiller op aarde. Dan was er geen mens meer. Alle in de eeuwige rampzaligheid. Maar u heeft gedachten van vrede van eeuwigheid. En u heeft bepaald, ik zal mij een volk formeren. Dat volk zal mij lof verkondigen. En heren, dan is er maar één vraag. Dat ik ook bij dat volk zal horen. Dat moet nou iedereen ook vanmiddag gaan begeren in waarheid van u. Om uw lof te verkondigen. Niet om de hel te ontgaan. Hoewel dat dat zou ons nog kunnen aansporen. Laat het ook daar maar mee beginnen. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar als het een waar werk is, zal het daar niet blijven. Dan zal het gaan om de naam, om de eer van Israëls God. Heer, en dat is toch de diepste reden dat we hier nog samen zijn. Niet om ons, dwazen en blinden die wij zijn. Maar omdat uw werk nog voortgang moet vinden. Omdat er nog toegebracht moeten worden. Mocht ook zijn uit ons midden. Tot de schare die eeuwig in u zal verzinken. In vreugde en in liefde. Heer, en u wilt nog dit middel gebruiken. Dat u nog spreekt tot de doden. Opdat zij zullen horen en opstaan uit hun graven. Heer, mag zo ook het woord nog klinken deze middag. Als we hier zo nog in alle rust samen mogen zijn. Deze dag hier nog vergaderd worden. Het moet zijn een dag en een uur. Dat we verbijsterd zijn over onszelf. Maar ook verwonderd over u. Dat ge nog wilt werken. Waar wij naar de mens gesproken. Nooit meer zulk een volk een blik waardig zouden hebben gekeurd. U nog zoveel bemoeienissen met ons wilt hebben. Ook dat moet ons verbreken. Zoveel bemoeienissen. Weer in de kerk. Weer uw woord tot ons gericht. Weer de aandrang der liefde. De bewogenheid der barmhartigheden van uw rommelende ingewanden. Heer, u wordt niet moede over ons nog te waken. Ons nog bewaren bij het leven. Heer, we zijn allemaal toonbeelden ook vanmiddag en voorbeelden van uw langmoedigheid en trouw. Maar dat dat ook gevolgen mag hebben. Weet gij niet dat de barmhartigheid Gods u tot bekering leidt? Heer, dat we dat eens mogen verstaan. Schenk daartoe uw lieve geest, die alleen onwederstandelijk werkt. Wat wij dan niet meer kunnen, als die geest dat werken is, nog langer tegenstand bieden, dan moeten we het gaan verliezen. Dan gaan de armen over elkaar. Dan wordt het thuis zitten met rug, omdat die ander daar werkt in de poort. Heere, gedenk ons dan. En dank dat we hier nog mogen zijn, want dat wordt toch een wonder. Ziende op onszelf, ziende op onze afmakingen en ongerechtigheden. Dat we hier nog mogen zijn. En wederom ook in ons midden, mevrouw de Hoop, mogen opmerken dat ze nog op haar hoge leeftijd, ondanks de gezondheid die nog wel eens te wensen overlaat, hier in ons midden mag zijn, mag er ook voor haar nog wat bij zijn, heren. Opdat haar ziel nog verlevendigd zou mogen worden. Geldt voor ons allen tezamen in deze uren. We zien ook de jongeren in de gemeente. Heren, in deze week die toch weer in tegen zal staan van examens afleggen voor velen van onze jongeren. Mag ook de begeerte zijn dat u daar nog een zegen over zullen geven. Nog ook bijzonder boven dit alles uit. Dat zij kennis mogen krijgen. Die hoger reikt dan deze wereld. Kennis van u voor de eeuwigheid. Heren, dat ze ook mogen beseffen met de ouderen samen. Allen op weg en reis te zijn. Naar die uren dat wij samen onderzocht zullen worden. Uw rechter staat voor de deur. Zal het wel zijn? Zal het wel zijn voor de jongeren en voor de ouderen als u ons onderzoekt? Heren, maar gedenk ze dan nog. En geef nog dat hun inspanningen beloond mogen worden. Geef ook de jeugd dat zuchten om door u geholpen te mogen worden. Wilt u ook zijn met de ouderen in onze gemeente. De eenzame, bedrukte en bedroefde en beproefde. Heren, wat is het oud geworden en de ziel nog niet gered. De uren, want ach, we moeten maar niet in dagen, weken en maanden tellen. Allemaal maar in uurtjes, ogenblikjes. Ach, ze korten op en ze staan ervoor, we staan er allemaal voor. Maar geef ook de ouderdom toch nog een zoeken van u door uw geest. Heren, want u maakt mensen zoekende. En dan wordt die belofte waar wie zoekt zal vinden. Want niemand die u zoekt. Maar als we nou zoekende gemaakt mogen worden. Gedenk ook allen die een verborgen kruis hebben te dragen. Heren, daar weet u ook van. Die het zelf niet eens kunnen benoemen. Die verdrietig zijn. Het meest nog. Omdat ze zonder borg in deze wereld gaan en staan. Maar zo niet meer kunnen sterven. Heere, gedenk ook hem die onopgelost over deze wereld gaan. Wilt u nog raadsels oplossen? Wilt u nog genade verheerlijken? Wilt u ons allen nog voor uw rekening nemen? Hier, heren, maar ook thuis die met ons verbonden zijn. Meest door ziekte of ouderdom verhinderd om u op te trekken. Maar voor u, heren, die toch niet aan plaats gebonden zijt, niet te wonderlijk om hem nog te bedienen met gaven van boven. Wees zo ons allen nabij en goed. Het rond de aarde uw kerk nog nabij, ook in het uitstoten van dienaren om. Uw monden mogen zijn ook tot de heidenvolkeren, overal waar nog blindheid van het heidendom heerst. Breid nog uw vleugelen over ons uit. Heer, gedenk in dit alles uw eigen werk en kerk. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeente, is zondag 34. In het derde stuk van de Heidelbergse catechismus, dat stuk der dankbaarheid, wordt nu de wet behandeld en aansluitend het Onze Vader. Want daarin bestaat toch terecht de dankzegging in het houden van Gods geboden en in het zoeken van zijn aangezicht, gebod en gebed. De twee stukken van de waarachtige dankbaarheid. En de catechismus noemt het gebed zelfs het grootste en voornaamste stuk der dankbaarheid. Vanmiddag dus een begin met de wet des Heren, zoals daarvan gesproken wordt in zondag 34. Vragen en antwoorden 92 tot en met 95. Beginnende met de vraag 92. Hoe luidt de wet des Heren? Antwoord: God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: gij zult niet echt breken. Achtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet begeren in uw naaste huis. Gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstleg, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord in twee tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God hebben zullen houden. De andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganse harte liefhebben. Vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga. En die varen laten. Dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag en antwoord. 95. Wat is afgoderij? Antwoord. Afgoderij is. In de plaats des enigen waren Gods. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of benevens hem. Iets anders verzinnen. Of hebben. Waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zondag 34, handelend over de wet des Heren en het eerste gebod. Zondag 34, de wet des Heren en het eerste gebod. Gemeente, u weet wat de schrift ons leert. Dat een boom aan de vrucht wordt gekend. Aan de vrucht kun je zien wat voor boom het is. In de Heidelbergse catechismus op grond van Gods woord laat er geen enkele onduidelijkheid over bestaan. Wat die vrucht is van een boom die geplant is aan de frisse waterstromen. Gods kind, bekeerd zeggen wij, wederom geboren, ja. Die brengt goede vruchten voort. Het is onmogelijk, zegt de catechismus zondag 24, onmogelijk. Dat iemand die wederom geboren is, geen goede vruchten, geen goede werken voortbrengt. Onmogelijk. En dan rijst de vraag op, wat zijn dan goede werken? Ook daar heeft de catechismus antwoord op gegeven in de voorlaatste zondag. Dat zijn namelijk die werken die uit een waar geloof geschieden. In een overeenstemming zijn met de wet des Heren. En tot zijn eer geschieden. En niet op enig menselijk goeddunken gegrond zijn. Dan gaat de catechismus nader die wet beschouwen. Waarmee al onze goede werken dus in overeenstemming moeten zijn. Wat is dan die wet des Heren? De wet die met het gebed immers de ware dankbaarheid uitmaakt. En daarvan wensen wij ook in dit middaguur met u te handelen. Zondag 34, de wet des Heren en het eerste gebod. Daar zijn drie gedachten. Allereerst de instelling van de wet. Ten tweede de verdeling van de wet. En ten derde het eerste gebod van de wet. U zou ook kunnen zeggen, ik weet dat ook onder ons jongeren, en dat doet me goed, proberen ook de punten van de prediking te onthouden. Misschien is het voor hen wat eenvoudiger als ik het zo zeg. De instelling, de indeling en de inzet van de wet des Heren. De instelling, wanneer, hoe is deze wet gegeven? En de indeling, hoe wordt die wet verdeeld? Opgesplitst. En de inzet, ach, de inzet. Op het allerhoogst. Geen andere goden. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Dient mij alleen. De wet des Heren en het eerste gebod. De instelling. De indeling. en de inzet. Zullen we samen eerst zingen van de 10 geboden. Het eerste. Een tweede vers. 10 geboden. 1. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Oreb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Het tweede, ik ben de Heer uw God en koning, die van Egypte u bevrijdt, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens naast mij. 1 en 2 van de 10 geboden des Heren. inzetting van de 10 geboden. Gemeente, het is niet de eerste keer dat wij van de heilige wet des Heren horen in de catechismus, dat weet u. Dat is al eerder gebeurd. We zijn nu, in de orde van de catechismus, bij het stuk der dankbaarheid. Het is al eerder genoemd, de wet. Namelijk in zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? In het stuk der ellende komt de wet aan de orde. Weet u dat? De wet die eist waar God recht op heeft. Zondag 2, de samenvatting die we ook vanmiddag gelezen hebben in Matthäus 22, waar de eis der liefde wordt gesteld tot God en de naaste. En zo komt God tot de mens met die eis. En let u daarop, geliefde. Ik doe niets af van belofteprediking. Maar nog niet zo lang geleden, ook anderen zijn daarbij aanwezig geweest, hoorden wij een verhandeling over wat nou de inhoud is van het genadeverbond. En ach, daar werden heel veel goede woorden gesproken. Maar één ding hoorde ik allemaal niet. En dat is wat ik nu heb gezegd, de eis van God. En ik ging, ja, in eigen waarneming althans, naar een man waarvan ik dacht, die zou er toch kennis aan moeten hebben. Ik zei dat zo, ik zeg, is het bij u ook zo gegaan zoals je net gehoord hebt? Ik zeg, nee. Nee, God is gekomen met die eis, betaal wat gij schuldig zijt. Zo is het altijd, gemeente. Dan wordt die wet gehoord, betaal, waarom? Daartoe heb ik u geschapen, maar ik kan het niet. Ik heb u goed geschapen, u bent goed uit mijn hand voortgekomen. Ik heb recht op uw leven, betaal dan. Dat is de eis, geliefde. En dat is de wet, de eis van God. En daarmee gaat nu God zijn volk op de knieën brengen in het stof. Want dan moeten ze gaan inleven dat God recht heeft op hun gehoorzaamheid en hun liefde en toewijding. En dan moeten ze het inleven dat wanneer zij dat niet doen, zij dan door de vloek der wet getroffen zullen worden. Dat is een eerlijke zaak, want ze zijn gewaarschuwd. Wat hoort Gods kerk nou als ze ontdekt worden? Het eerste, doe dat en gij zult leven. Doe dat. Wat? Geen andere goden nevens mij. Mijn naam heiligen. Mijn naam erkennen. Mijn dag heiligen. Doe dat. En gij zult leven. Ze horen ook de vloek. Vervloekt is een iegel die niet doet al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen. En onder die vloek moeten zij verloren gaan. En dat is het wonder, geliefde. Dat een vloekwaardige nou gered gaat worden door hem die de vloek heeft gedragen. Dat brengt ons bij het volgende, want de wet niet alleen in het stuk der ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Want in die wet van God krijg ik met God te maken. Ik heb eens een jongen gesproken. Die zei, ik vind dat zo vreemd, die wet. Daar weet ik niks van. Ik zeg, wat weet je dan wel? Nou, God was een verschenen als een toornend God. Is je jongen, kijk, die wet, dat is nou een uitdrukking van het heilige wezen Gods. En het oude volk, en ik heb het al meer tegen u gezegd, daar hou ik het maar bij. Die zeiden ook, liever, dan krijgt de mens met God van doen. Maar zelf door. Met zijn woord, er is gescheiden tussen God en zijn woord. En zijn wet. Want in die wet ligt de heiligheid van God uitgedrukt. En zo verschijnt God ook voor een mens. Als een heilige God die die recht heeft op de heiliging van uw leven. En de toewijding van uw leven aan hem. En aan hem alleen. De redding, ja, het tweede stuk. Ook daar de wet. Hoe wordt de mens zalig, denkt u? U zegt uit genade wel nee, mensen. Door de wet, u zegt dat kan niet. Maar dan vraag ik u wat. Eerst zegt de Heer, doe dat er is tot leven. En zou hij dan daarop teruggekomen zijn? En zou hij later gezegd hebben, oh nee, zo kan dat niet. Dan moet het maar eens anders gaan. Op de wijze van de genade, nee. Nee. Doe dat en gij zult leven, dat blijft staan. Hoe is de zaligheid verworven? Door de wet te houden. Wie heeft het gedaan, Christus? Die heeft de wet volmaakt gehouden en daarom het eeuwige leven verworven. En hij heeft ook de vloek der wet gedragen. En beide, en de vrucht van zijn katerzanten, weet je het nog? Dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Die twee vruchten van vergeving der zonde en eeuwig leven schenkt hij zijn volk. Dus de wet, altijd de wet. Ik draag de heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Zo is hij worden gekomen met de wet in zijn hart besloten om die te doen. Om God te geven wat God recht op heeft. Om God genoeg te doen voor het hem aangedane onrecht. Die hemelhoge schuld weg te leiden. De straf erover te dragen. Dus de wet in de aanvang, de ellende, waaruit kent gij uw ellende? De wet Gods. Hoe is de verlossing verworven? De vloek der wet te dragen. En de eis der wet te vervullen. En nou in het derde stuk weer. Hoe God dank te betalen. Door te leven in overeenstemming met het heilige wezen Gods. Dat is in overeenstemming met de wet, wat is een uitdrukking van het wezen Gods. En daarom kan het niet anders. Of hier in het derde stuk wordt de wet gepredikt. Zo wil God gediend worden. In de heiliging van uw leven. In de toewijding van uw bestaan aan hem en aan hem alleen. Hier een beginsel straks volmaakt. Want dankbaarheid, heiligmaking zeg ik liever, is het begin van de heerlijkmaking. Hier een begin straks de voltooiing. En daar zit de kerk eruit. Dat we nooit meer kunnen zonderen. Nooit meer dat lieve wezen kunnen bedroeven. Nooit meer. De wet, geliefde. Niet voor het eerst dus. Waar is die wet gegeven? U zegt op de Sinaï, nee. Ja, we hebben net gezongen. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed. Ja, op horen. Maar dat was niet voor het eerst. We gaan verder. We hebben dus heel kort stilgestaan bij die vraag. Waar komen wij de wet des Heren tegen? Dus onthoud dat ook kinderen van de gemeente. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Driemaal de wet. En nu de vraag. Wanneer is die wet gegeven? Nee, niet op de Horeb. Maar die wet in haar eerste openbaring, bekendmaking, laat ik het zo zeggen, heeft plaatsgevonden in het paradijs. Hoe dan? Niet op stenen tafelen, maar ingeschapen. Wat betekent dat, kinderen? Wel, toen Adam, Eva, toen die mensen geschapen werden, had God in hun ziel ook die heilige wet geschapen. Dat leefde van binnen. Adam wandelde daar in het paradijs. En dan was het voor hem een vanzelfsheid. Om God niet in een beeld van eigen handen te vereren. Maar alleen die waarachtig geestelijke Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie personen het heilige wezen te vereren. Zoals hij hem mocht kennen. Geestelijk volmaakt eeuwig wezen. Zo diende Adam God, zo kende hij hem, zo diende hij hem, zo vreesde hij hem. Die wet was van binnen zo levendig dat hij dat niet anders kon dan zo. En Adam sloeg niet de hand aan een dier om zich zo van voedsel te voorzien. Want er was een levende wet van binnen dat hij niet zijn handen zou uitstrekken naar het levende om dat te doden. Omdat hij in al dat levende zag. Medeschepsel die samen met hem God verheerlijkte. Dat was het leven. God verheerlijkte. Een vanzelfsheid. Ingeschapen wet. Dus wanneer is de wet gegeven in het paradijs? Ingeschapen. Zult onthouden. Dan is de val gekomen, die verschrikkelijke uren. U weet misschien wel dat in de Rooms-Katholieke liturgie werd, misschien nog wel wordt gezongen over die zalige val. Die zalige val. En onze gereformeerde gezinten zijn er ook die dat overgenomen hebben. Nee. Nee, maar zegt u dan, ja, maar daardoor heeft God zijn deugden enzovoort. Nee. Nee. Als het God berouwde, de mens geschapen. Durft u dan te spreken van een zalige val? Rampzalige val. De val. Wat is er gebeurd? Van God vervreemd. En die ingeschapen wet van binnen, die is vervaagd. Nou, niet helemaal uitgesleten, maar er is niet veel meer van overgebleven. Die heldere kennis van wat kon en niet kon. En die heilige vanzelfsheid om het alleen te doen wat God behaagde, dat was er uitgegaan. Wat was er overgebleven? Hoort u dat? Een vage kennis van God en een vage kennis van goed en kwaad. En dat ziet u bij alle mensen op de wereld. 7 miljard mensen hebben allemaal wel enige gedachten dat een goddelijk wezen is. En alle mensen hebben wel gedachten van goed en kwaad, maar het is vaag. En juist omdat het vaag is, kan iedereen naar eigen inzicht dat verder invullen. Daarom al die verschillen in godsdienst. Allemaal beleiden, er is een goddelijk wezen, maar vage kennis maakt dat iedereen dat zelf gaat invullen. Goed en kwaad, precies hetzelfde, vaag. Dus iedereen heeft zijn eigen wet. Onthoudt u dat? Er is dus wel kennis gebleven van die wet, maar die is vervaagd. Uitgesneden. Dat is belangrijk om dat te weten. Zal ik u een voorbeeld geven van de jeugd? Ouderen mogen luisteren, maar jongelui die studeren steeds meer. En dat is goed. Dat deed Daniel en deed zijn vrienden, deed het ook vroeger in Babylonië. Leer het maar gewoon. Maar wees wel kritisch. Bijvoorbeeld, dan ga je naar school of een hoge opleiding en dan hoor je, oh, maar die wet van Israëls God. Ach, dat was zeker niet de eerste wet. Nee hoor, een koning als Hammurabi in rond 1700, die had ook al wetten. Lang voordat Israël zijn wetten kreeg, dus ja, de wetgeving van Israël is helemaal niet origineel. En dan hoor je dat en dan kijk je naar je Bijbel, denk je, maar hoe kan dat nou toch? Ik heb zo vaak gezongen, zo deed hij aan geen andere volkeren. Israël is toch dat volk dat alleen de wet heeft gekregen. En hoe kan dat dan? En ja, al die opgravingen, er komen steeds meer wetgevingen van ver voor de wetgeving van Israël aan het licht. En de mensen raken verward. Hoe kan dat nou toch? Maar begrijpt u het nu? Jeugd, begrijp je dat? Er is een ingeschreven godskennis en een ingeschreven wet. Maar die is vervaagd, dus dat besef van goed en kwaad, dat is bij alle volken. En Hammurabi en al die anderen, ze hebben het allemaal op hun eigen wijze ingevuld. Maar één heeft helder licht gekregen. Dat is Israël. Ik vat het voor u samen. De wet is gegeven in het paradijs ingeschreven. Is vervaagd geworden. Nu het derde. Als God een mens bekeert, dan wordt die wet ingeschreven in het hart, Jeremia 31. Dan wordt die wet weer van binnen levendig. En dan is het een lust, zo zegt Paulus het ook, een innerlijk vermaak in de wet Gods om die te doen. Innerlijk vermaak. Hoe lief heb ik uw wet. Ingeschreven, vervaagd, ingeschreven bij Gods kinderen. Nou, het vierde, en nu ben ik bij de hoorn. Ook op stenen tafel geschreven. Voor het volk van Israël, als men uit Egypte uitgeleid is, in de vrijheid gesteld is, dan is dit de ware vrijheid uit God om zijn kinderen te beschermen. een omheining geeft, een omtuining van hun leven. En dat is de wet op de twee stenen tafel. U heeft kinderen, groot voorrecht. U heeft een hele grote tuin. Eerst moeten uw kinderen groot worden binnen. En dan mogen ze naar buiten. En dan mogen ze in de tuin spelen. Hele grote tuin. Maar u weet zelf al hoe kinderen zijn, spelenderwijs. Begeven zich steeds verder van het huis af. En dan kan het zijn dat ze zomaar bij de weg zijn. Een drukke weg. U moet er niet aan denken. Dan worden ze overreden. Nee. U zet een groot hekwerk of anderszins een omheining om die tuin. Uw kinderen hebben de vrijheid. Ze mogen naar hartelust spelen. Gun een kind dat maar. Maar wel binnen de omtuining. Binnen het hekwerk van uw liefde. Uw bezorgdheid. En dat is de wet, de vrijheid uitgeleid uit Egypteland. Maar geen ongebreideldheid. Geen breideloosheid, dus zonder teugels. Maar omheining, dat is liefde. Om niet te verdwalen. Om niet te ontsporen in de huwelijksverhoudingen en bezitsverhoudingen. Daarom die wetgeving op de horeb. Om daar de vrijheid die geschonken is te omtuinen. Te omheinen, om daar binnen veilig te leven. Op stenen tafelen voor die oude mens. Hoort u dat? Ik heb u net verteld. Vanaf Adam ingeschapen. Gebleven, wel vervaagd. Bij Gods kinderen, allen die bekeerd worden, ingeschreven in de vlezen tafelen van hun hart. Maar er is nog een oude mens, de onbekeerde mens. En die heeft stenen tafel nodig. De teugels aangelegd van buiten om dat beest van binnen te beteugelen. Daarom de wet ook op stenen tafelen gegeven. Ik hoop dat u het onthouden kunt, want het is erg van belang. Voor het verstaan van het geestelijk leven, voor de wereld waarin wij staan. Ik zing graag Psalm 119 vers 1 met ingespannen krachten. Juist ook in deze week, als ik de zorg van de jeugd het best doet, denk ik, kinderen, ouderen, als het gaat om eeuwigheidszaken, zult u zich ingespannen. Zult u zich inspannen, met ingespannen krachten luisteren. Stenen tafel. Het oog op die oude mens, om de teugels aan te leggen. Op Horeb gegeven, stenen tafelen, door God eigenhandig opgetekend, door middel van engelen aan Mozes gegeven. En Mozes tot tweemaal toe aan het volk gegeven. U weet waarom, de eerste keer verbroken vanwege zijn toorn over de afgodendienst van Israël. Eigenhandig door God geschreven. Door bestelling van engelen, Mozes ter hand gesteld aan het volk gegeven. Waar God deze woorden horen deed. Ik ben de Heer uw God en koning. Met majesteit gesproken en toen opgetekend eigenhandig. De wet die tot het leven is. De 10 woorden des levens. Ik ben de Heer uw God. Wat heeft het daar geklonken, geliefde. En daarop Horeb, daar kunt u zien. Wat de wet is en wat die wet doet. Het is Gods heilig wezen wat er uitgedrukt is. Daarom donder en bliksem de berg die schudt. De heiligheid Gods die daar gewaar werd. Die daar werd waargenomen. Waardoor het volk zei, Mozes, dit kunnen wij niet verdragen. Laat God voortaan maar met u spreken. Maar als God met een mens van doen krijgt en een mens met God van doen krijgt. Dan wordt dat voor die mens niet te houden. Hij kan Gods heiligheid niet verdragen. Maar bij deze Joden mondt het uit in een afstand nemen van God. Maar het zou een eeuwig wonder zijn als u vanmiddag getroffen werd door God. Door die heilige wet getroffen, door de stem van God in zijn heiligheid tot u naderende. Het van die God moest gaan verliezen. Heilig bent u, o God, en ik ben onheilig. Ik zal straks een heilig God ontmoeten. En dat zal zijn een verterend vuur bij wie de zon dan niet kan leven. Hier een afdruk van die heiligheid te mogen ontvangen. Om in de weg van verbrokenheid in Christus opgericht te worden. De wet, geliefde, 4 maal heeft u het gehoord, ingeschapen, vervaagd, ingeschreven in de vlezen harten van Gods kinderen. En ingeschreven op de stenen tafel gegeven op de Horeb. Voor de oude mens de stenen tafel. Voor de nieuwe mens op de vlezen tafelen van zijn hart geschreven. Ik ben de Heere uw God en koning. De wet des Heeren, de instelling. Dan, geliefde, nog één keer. Nog een keer. Nog één keer. Dan klimmen we waar we niet kunnen komen. Maar het zou een wonder zijn als we er eenmaal mogen zijn. Dan klimmen we op tot de heerlijkheid van Gods kerk daarboven. Hoe is het met de wet? Hoe is het met de wil van God? Daar is die wil van God hun wet. En daar liggen ze allemaal verslonden in de wil van God. Dan willen ze wat God wil. Dat is wat. Eens willend gemaakt, willen wat God wil. En daar nou eeuwige vreugde in te mogen hebben. Om met Gods wil verenigd te mogen zijn. En zo is daar een wet. Die daar het leven zal zijn. Een heilig leven met God. Verslonden in de wil van God. Ziet u de weg in het paradijs ingeschapen. Vervaagd. Ingetekend op het hart van Gods kinderen. Opgeschreven op de stenen tafel. Straks zal dat alles voorbij gaan. En verslonden in de wil van God. Dat geldt voor de kerk eindigen. Het tweede wat de catechismus ons onder de ander brengt is de verdeling van de wet. We hebben nu gehoord wanneer hij gegeven is. Op onderscheiden wijze gegeven is. En nu de vraag. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Het antwoord is in 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. Het gaat om de houding jegens God. En de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Schuldig zijn. U bent het verplicht. Uw naaste heeft recht op dat u het hem haar geeft. Schuldig zijn. Tweedeling dus. En dat weten we denk ik ook wel. We hebben het vanmiddag gehoord. De ouding van dienst heeft het gelezen. Dat grote gebod. Wat door de Heer Jezus is verwoord in Matthäus 22. Daar kunnen we het althans lezen. De vraag van de fariseeën. Wat is het grote gebod der wet? God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Het is niet nieuw, deze samenvatting. Zegt men wel eens, dat is waar. Ook niet helemaal precies waar. Het is namelijk zo dat in het Oude Testament dat ook voorkomt, maar dan op onderscheiden plaatsen. Dat we God moeten liefhebben en dat we onze naaste moeten liefhebben aan onszelf. Dat kunt u inderdaad ook in het Oude Testament lezen. Maar waar ze onderscheiden in het Oude Testament staan, worden ze hier door de Meester, door Christus zelf samengevoegd in het grote gebod. Dus een tweedeling. Jegens God, hoe wij ons houden, gedragen zullen. En jegens de naaste. Twee zaken. God en de naaste. Iets anders is hoe vervolgens die 10 geboden als 10 worden opgevat. Dat vindt u misschien wat vreemd uitgedrukt. Maar laat ik dat mogen verklaren. Als u in de geschiedenis zou terugzien en zou lezen bij zeker niet de minste van de godgeleerden, dan zou u verschil zien in de indeling van de 10 geboden. De Joden en de bekende kerkvader Irenaeus gingen ervan uit dat op de ene tafel er 5 stonden en op de andere tafel ook 5. 5, 5. Op stenen tafelen 5, 5. Augustinus, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk en ook Martin Luther gingen uit van 3, 7. En Calvijn van 4, 6, wij ook. Wij zijn Calvinistisch op dat punt althans. U zegt, van waar die verschillen toch? Van waar die verschillen toch? Wel, dat heeft hiermee te maken. De een zegt 5-5, twee tafelen, allebei de helft. Ander zegt, nou, kijk, dat eerste, dat tweede gebod, dat handelen allebei over God. Die handelen beide over God, dus dat is eigenlijk één gebod. Rome, maar ook Luther, vat ons eerste en tweede gebod als één gebod samen. Heeft dan drie geboden over God en zeven over de naaste, waarbij dan het tiende gesplitst wordt in twee geboden. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar het is maar dat u weet hoe onze vaderen daarmee gehandeld hebben. En Calvijn, zoals gezegd, wat wij ook heel goed kennen, vertrouwd zijn we daarmee, vier over God, zes over de naaste. En zo mogen wij aannemen, dat ligt in de reden, zal het ook op die stenen tafelen zijn getekend, vier over God, vier over de naaste. Waarbij er toch van uitgaan dat het eerste en tweede gebod wel degelijk onderscheiden zijn. Het eerste zegt, ik alleen geëerd. En het tweede zegt, en zo wil ik alleen geëerd zijn. Voelt u wel? Ik alleen, dat is het eerste. En het tweede, zo wil ik alleen geëerd worden. De wijze waarop hij geëerd moet zijn. Kort en goed samengevat. De wet wordt verdeeld in twee delen. Betreffende God en de naaste. 10 geboden samen. 4 betreffende God. Hij alleen. Hij op deze wijze. Zonder afbeelding, maar in de geest gediend. Zijn naam met eerbied aangeroepen en zijn dag geheiligd. En daarna de naaste, het huwelijk, bezit, leven, al die zaken die heilig zijn, die we eerbiedigen zullen, omdat God het wil. God en de naaste, maar onthoud u één ding en dan gaan we samen zingen. Het is wel één dienst, hoezeer ook onderscheiden, één dienst. Ook in het dienen van de naaste wordt God gediend. Wanneer u een arme een aalmoes geeft, met een oprecht hart, dan dient u God. En als u uw huwelijk mag inrichten naar de eisen van Gods woord, dan eert u God. Zo zeggen we het. In het eerste deel wordt God direct gediend. In het tweede deel indirect door middel van zijn schepselen. Ook in zijn schepselen wil God geëerd zijn. Dat wil ik ook met nadruk zeggen tegen oud en jong ook in de gemeente. Al het geschapen, hoort u, al het geschapen heeft recht op onze eerbied, op onze liefde. Daar is geen mismaakt, daar is geen achtergesteld, daar is geen minderwaardig. Alles Gods schepping. Daarin wil hij ook gediend zijn. Eén dienst waarvan David heeft gezegd, die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Bijzonder de dienst aan zijn kinderen. Daarvan geldt het woord van Christus. Zo gij dat één mijn minste broederen gedaan hebt, hebt het mij gedaan. Die liefdedienst. Hier in beginsel, straks ten volle, ze mogen beoefenen. De Heere geeft het ons allen. Maar voordat we ons nu zetten tot onze derde gedachte, handelend van de eerste eis van de 10 geboden, willen we daar samen nog van zingen. Zoals Psalm 81 ons dat voorzingt. Dat is tegelijkertijd een inleiding op dat eerste gebod van deze middag. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod. Mijn naam ten hoon voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. En het elfde, ik ben de Heere, ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. En wat er verder volgt, 10 en 11 van Psalm 81. als we het goed begrepen hebben, gemeente, dan zullen we het vanmiddag ook toestemmen. Gods kind, ze heeft de 10 geboden 2 keer. 2 keer. Je zou zelfs kunnen zeggen 3 keer. Het is een eertijds, vaag, uitgesleten, wat ooit door God is ingeschaafd. Maar in het uur van de waarachtige bekering is die heilige wet Jeremia 31, ik zei het u al, ingeschreven. De verlustiging van de inwendige mens. Maar hij heeft hem ook op stenen tafel. Vanwege die oude mens. Steeds weer de teugels aangelegd moet worden. En nu. Vraag. Naar het eerste gebod. De eerste 4 handelen van God zijn eer. Wat gebiedt God in het eerste gebod? En dan volgen daar zoveel woorden. Van zo'n grote betekenis, ach. Dat is niet uit te zeggen. Maar iets van mogen aanstippen vanmiddag. En wat ik u nu zeg, dat geldt voor al de geboden. Ook in deze eerste zondag van de 10 geboden. Gebeurt dat namelijk dat ieder gebod, onthoud dat ook maar kinderen en ouderen. Alle geboden, ook dit eerste gebod. En belicht wordt van de kant van wat niet mag. En van de kant van wat wel moet. Ik zou zeggen negatief en positief, maar dat vind ik in dit verband een beetje apart gezegd. Daar hou ik niet zo van. Maar wat dan niet kan vanuit dit gebod en wat wel moet vanuit dit gebod. Die twee kanten. Eerst wat dan niet kan. Wat is het eerste gebod? Dien dan geen goden nevens mij. Geen goden nevens naast mij. Ik alleen. Ik ben de Heer uw God en Koning. Wat betekent dat? Geen afgoderij. Geen toverij. Geen waarzegging. Geen bijgeloof. Geen aanroeping van heiligen. Dat kan dan niet. God alleen. Dat sluit dus alles uit. Alle afgoderij, wel, daar moeten we dan naar het slot van deze zondag toe om te zien wat dat is. En vindt u het goed dat ik dat hier dan bij doe? Alle afgoderij, daar wordt een streep door gehaald. Geen andere goden voor mijn aangezicht, geen afgoderij. Wat is dat dan? Alles wat wij zetten in plaats van of naast God. En dat kan dan zijn wat wij verzinnen. En wat we echt hebben. Nou, mag ik het met een enkel woord uitleggen. Afgoderij wat in plaats van God komt. Dan wordt God geheel terzijde geschoven. Dan is God er niet meer. Of naast God. God wat en die andere afgod ook wat. 2 of 3 of 4 heren dienen, weet u wel. En dan kun je dat doen met bedachte dingen en met werkelijke dingen. Wat betekent dat dan? Nou, wat dat betekent, zoveel. Maar iets wat ik mij inbeeld en wat niet waar is, dat kan ik ook vereren. En ik denk dat dat de werkelijkheid is. In plaats van de ware God, verzin ik, beeld ik mij in een God die niet bestaat. En gemeente, gelooft u me, dat is werkelijk waar. Ik heb denk ik toch de kerk van de ene kant naar de andere kant doorwandeld. Ik geloof dat ik wel kan zeggen dat ik zo ongeveer alles gehoord heb. Maar dat ik wel eens gezegd heb, wat ik hier hoor, hier hoor, hier hoor, hier hoor. Dus het gaat allemaal over een andere God die ik niet ken. In 1 kerk. Een God, hoe vaak niet in de moderne kerk. Een God bij wie alles kan. De God van de liefde die alles toedekt. Dat is een ingebeelde God. Zonder wraakzwaard. Dat is niet de ware God. Dat is ingebeeld. Die kan ik vereren in plaats van de ware God. Dat is een voorbeeld, maar ik vrees dat het een ontzettend prachtig voorbeeld is. Meer voorkomend dan ons lief is. Misschien lopen we zelf ook zo wel. Een aangepast godsbeeld. Waarmee ik voor de moderne mens tenminste nog enigszins aanvaardbaar ben. Alle mensen worden zalig. Nou ja, dat hoef je dan echt niet te zeggen. Maar God is wel liefde hoor. En vat dat maar op dat er heel veel zo niet alles kan. En als het is verkeerd gaat, dan kan God daar ook nog wel overheen stappen. Zo lief is God. Dat is ingebeeld. Lek verzonnen. Met die God die niet is, die zul je eeuwig omkomen. Of dingen die er wel zijn naast God of in plaats van God. Nou, dan weet ik misschien wel waar ik begin, maar dan weet ik niet vanmiddag waar ik einde. Wat moet ik dan zeggen? Wat wij allemaal in plaats of naast God kunnen stellen. Daar is een man die zijn vrouw vereert. Er zijn ouders die hun kind als een afgod hebben. Moet ik spreken van sport en spel en al die dwaasheid die wij via de moderne media binnenkrijgen, waar kinderen, ouderen zich aan verslaven, dag en nacht mee bezig zijn, geen ogenblik zonde kunnen. U weet heel goed wat ik bedoel. Allemaal naast of in plaats van God. Al mijn aandacht, al mijn liefde. Moet ik naar de sportzalen, naar de bioscopen waar de mensen vereerd worden, waar kinderen 's nachts van dromen. Idolen heet dat. Nou moet je weten dat een afgodsbeeld is. Dat heeft precies goed gezegd wat het is. Al datgene, dat is een eindeloze stroom van afgoden. Ik meen dat Calvijn wel eens gezegd heeft. Ons hart is een fabriek van afgodsbeelden. Dat wordt aan de lopende band, om zo te zeggen, geproduceerd. Ik stop ermee. Maar al datgene naast God. Wat u verzint of wat het werkelijk is. Vereert, uw aandacht, uw liefde geeft, is afgoderij. Dat is afgoderij. Is het duidelijk? Onze rechterflank, ik heb het al meer gezegd, goud, goed, geld, bezit. Ik ga terug naar de vraag die we aan het behandelen waren. Wat eist God in dat eerste gebod? Geen afgoderij. Geen toverij, nou ja. Toveren, zegt u, daar hoor je niet zoveel meer van. Nee, nee. Die alchemisten van vroeger, die proberen goud te maken en zo. Nee, daar hoor je niet zoveel meer van, dat is waar. Misschien mensen met toverspreuken, ja, dat gebeurt in Afrika nog wel. Maar schijnt hier ook alweer te gebeuren, hè? Dat je iemand kunt inhuren als een soort biljam die de ander met je vloek treft. Met zijn vloek treft. He, en allerlei drankjes maken. Ja, je zou zeggen dat is van de middeleeuwen. Maar nee, dat komt allemaal weer terug. In de moderne heidendom. We beleven tijden wat dat betreft. Toverij. Of het moet zijn de toverij van de moderne godgeleerden. Die uit de hoge hoed van hun godgeleerdheid. Allerlei godsbeelden en nog meer zaken toveren. Die voor God niet kunnen bestaan. Waarzegging. Nou, dat weet u ook wel. Nee, dan hoeven we niet meer zoals de Romeinen een lever van een dier te gaan bestuderen om de toekomst te voorspellen. Maar dan hebben wij in onze damesbladen ook wel de sterren die ons wel zullen voorlichten wat ons te wachten staat. Superstitie oftewel bijgeloof. Ja, misschien hoor je dat niet zoveel meer onder de ladder doorlopen in het getal 13, maar vrees dat er andere vormen van bijgeloof er in de plaats zijn gekomen. Kort en goed, geliefde, aanroeping van de heiligen en andere schepselen. U denkt aan Maarten Luther, die Anna, de moeder van Maria, aanriep toen hij in dat noodweer verkeerde. Al die zaken. En ik kan het oneindig uitbreiden. Heel eenvoudig vanmiddag. En streep erdoor. Kan geen plaats hebben in ons leven. Je moet dat mijden, vermijden. Daarom zeggen we ook kinderen. Je hebt ook in de holen van deze wereld niks te zoeken. Dat moet je vermijden. En als het op je afkomt, dan moet je ervoor weglopen. Als Jozef van die vrouw van Potifar wegliep. Vlieden, vluchten, weggaan. Dat is, ja, het is zo eenvoudig. Zo eenvoudig eigenlijk. Naast God en in plaats van God kan er niets zijn. Mag er niets zijn. Dat is het. Heel eenvoudig. Hè? Maar nu het andere. Het toch hetzelfde. En dan gaat er een kruis door al die dingen. Ik heb er maar iets van genoemd. Maar dat hebben we al meer in alle liefde tegen elkaar gezegd. En ik vrees dat veel opvoeders, ik voorop hoor, daar ook vaak mis zijn geweest. Dat we onze kinderen te veel zeggen wat er niet kan. Maar als dat nou eens meer zou mogen zijn wat het dan wel is. Wat het dan is, ouders, om die God, die enig ware God, te kennen. Lief te hebben en te vertrouwen. Als dat waar gaat worden, dan kan er ook gaandeweg voor dat andere geen plaats meer zijn. Wij beginnen vaak aan de verkeerde kant. Maar voordat ik alles de deur uit heb, dan leef ik al niet meer hoor. Maar hier mag eens mogen beginnen aan die kant. Om al God eens te mogen leren kennen. En in waarheid te mogen aanbidden. Dat zijn grote stukken, zegt u. Ja, ja. Maar daar heeft God recht op. En hij is een God die machtig is. Om door zijn geest ook mensen deze stukken in te leiden. In te leiden. Er staat dat het zijn zulke grote zaken. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Voor mijn aangezicht. Kunt het wel stiekem doen, maar dat is wel voor Gods aangezicht. Dat kan dan niet voor het aangezicht der mensen zijn. Wat wij heimelijk aan zonde bedrijven, maar wel voor Gods aangezicht. Betekent hij alleen, dat is het. Dat is weer de heerlijke eenvoudigheid van Gods woorden. Ja, maar nee, hou nou maar op. Kom het weer, maar mag dit dan niet meer, kan dat dan niet meer, kan. Probeer met al je zinnen daarna te staan. Zet daar je zinnen op. Ik zeg het maar heel menselijk. Die ene ware God, zoals het woord ons hem leert kennen, te kennen in waarheid. Wat is dat zijn woord onderzoeken? Op je knieën vragen om een openbaring van die waarheid in je ziel. Dat je met een levende persoon mag leren kennen. Om zich in hem te verlustigen in de grootheid van zijn liefde. In de uitgebreidheid van zijn macht. In de heerlijkheid van zijn toekomst. Om God te leren kennen. En dan zie ik de armzaligheid van onze reformatorische cultuur maar al te goed. Maar dat is nou precies waar we geen tijd voor hebben. Wie zit nog eens neer om te peinzen wie God is? Nou. Dan lees ik maar weer een boekje. Het zoveelste boekje. Ben je er nou wijzer van geworden? Niks zeggen, verder niks van. De enige ware God recht leren kennen. Zijn woord onderzoeken, op je knieën vragen. Om inleiding in de waarheid en dan met volharding. Volk, er is nog zoveel oneindig meer van hem te kennen. Er zijn mensen die leven nog van een ontmoeting van jaren terug. Die hebben niks meer van God geleerd. Die houden zich krampachtig vast aan die ene openbaring, aan die ene nacht, aan dat alsof er bij God niks meer is te krijgen. Wat een armoe zou het daarom dan zo donker in de kerk zijn. Zou daarom onze jeugd niks meer horen. Ga verder. Al durf ik dat nauwelijks. Hem alleen vertrouwen. Nou, dan kan er veel de deur uit, of niet? Ik hoop toch dat er een andere regering komt. U ook? Ik heb in deze regering niet zoveel vertrouwen. Oh, het is wel te wensen dat er een regering komt die God vreest hoor. Maar dacht u dat er één regering ooit te vertrouwen was? Dan heb je het weer. Hem alleen. Onderwerpen, wat een stukken. Onderwerpen. Buigen. U wil mijn wet. Wat moet ik doen? En dan in ootmoedigheid, in kleinheid, in nietsheid, in stof en as voor God. In lijdzaamheid, dat is in volharding. Het leven. Zijn aangezicht zoeken dag en nacht. Onderwerpen. Van hem alleen. Weer dat woord alleen. Als er één afsnijdend woord is in de Bijbel, dan dit: alleen. Alle goeds van God alleen verwachten. Hem van ganse harte liefhebben. Je hart en leven naar hem uitgaan. Vrezen, wat is dat? Met heilig ontzag voor hem vervuld zijn. Wat missen we dat ook? De eerbied in de kerk, de vrezen Gods. Dat ingetogen leven, de trokken van een heilige huis voor dat eeuwig wezen Gods. En eren, dat is dienen. Want hij is dienenswaardig, eerbiedwaardig, lovenswaardig, al mijn liefde waardig. Alzo, dan komt het. Dat ik eer van alle schepsel af ga die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe, in het allerminst. Dat je, wat Jezus zegt in het evangelie, nog liever je oog uittrekt en je hand afkapt, als dit oogje tot zonde, dat je handje tot zonde verleidt en aanzet. Beter met één oog of zonder ogen, zonder hand het eeuwige leven beërven, dan met twee ogen naar de hel. Dat staat hier. En dan zien we weer ook, ja, ik moet wel veel klagen, maar ik heb het over mezelf hoor. Hoe nauw het ligt en hoe teer die zaken liggen, dan zien we weer onze tijd, de kerk. En ook van Gods lieve kinderen, als ze er zijn. Waar is dan die teerheid? Dat nauwgezette leven. Daar kan bij ons ook wat mee doorgaan. We lezen thuis Ezechiël. Als je die man hoort over de Sabbat, dan denk je, oh, zijn we allemaal kwijt. Nauwgezette, liever nog mijn oog missen dan zonderen tegen een goeddoend God. Waar is dat? En er staat iets, dat heb ik laten liggen aan het begin, wat ik nu aan het einde noem. Zo lief als mij mijner zielen zaligheid is. Dat betekent, op straffen van het verlies van de zaligheid. En dan moet u niet zeggen, dat kan niet, want als je kind van God bent, kun je het nooit kwijtraken. Ik ben geen theoloog. Ik hoop dat ik een beetje vastigheid mag vinden in het woord van God. En daar staat heel duidelijk in dit woord dat hoereerders en afgodendienaars zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Amen. Laten we danken. Heren. Als zou er nou eens eentje zeggen vanmiddag, hoe moet het nou? En zou u dat dan nog willen werken? Dan mochten we samen beginnen met onszelf te veroordelen. Met Psalm 53, niemand die God zoekt. We hebben het overgenomen in onze psalmen. We hebben het zelf gezongen. En heren, als ze enige indruk hebben van wat het eerste gebod ons leert, oh, dan kunnen we ons er natuurlijk gemakkelijk vanaf maken. Daar zijn we ook vroom genoeg voor. Dan zeggen we heel eerbiedig vanmiddag, oh heren, wie is toch zulke dingen bekwaam? Maar de pijn ervan gevoelen we niet. De smart van onze verdorven natuur dringt niet door. En daarom gaat het maar door. Wil daar toch een indruk van geven. Ik ben uw God en koning. O, met majesteit heeft het geklonken op de oorheb. En zo klinkt het ook in de ziel van een ontdekt zondaar. Ik ben de Heer, uw God en koning. Die eist naar recht, naar scheppersrecht, naar goddelijk recht. Het leven op. Heren, niet te kunnen, toch te moeten betalen. Breng ons toch in die nood. En laat ook het eerste gebod, ja, laat de wet des Heren, laat uw heilig wezen ons op de knieën brengen. Heren, gedenk dan nog. Gedenk dan nog. Want anders komt het niet goed. Gedenk ons deze week die begonnen is. In alles wat wij hopen te doen. maar dat er maar één kennis is die zaligmakend is. De kennis van God. Heere, wil die nog schenken. En onderhouden. En vermeerderen. Om de roem van uw heerlijke naam. In de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. 95. We zingen wij tot slot, gemeente, van de 95e psalm, het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten, het vierde, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Wat er verder volgt in het eerste en vierde van psalm 95.
Thank you.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.